Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Weer met Pierre van Hooydonk op Clubhouse.
Die jongen heeft zijn lichaam mee. Hè? Dat is een fysiek sterke jongen.
Het is een slijmbal.
Ik denk dat heel veel mensen zo over hem denken.
Zo wel, maar ja.
Ja, ik vind dat hij veel kwaliteit heeft.
Ah, ik denk dat dit wel een voorbeeld is van een trainer waarbij mijn nekharen echt recht overeind gaan staan.
Na een aantal roerige Haagse weken kunnen wij geen verkiezingsprogramma meer zien, dus de podcast keert weer terug naar bekend voetbalterrein. Maar niet voordat we nog heel even nabeschouwen. Bijvoorbeeld met de vraag, hoe kregen we al die lijsttrekkers zover om aan te schuiven bij ons? Het antwoord is Alex Klusman. Een robuuste man uit Durgerdam die rondloopt in een sportjackie van AC Milan. Niet een man die je rondom politici verwacht, hij lijkt meer op een Servische voorstopper. Maar nogal wat lijntjes in de politiek Den Haag bleken op een of andere manier te lopen via hem en via zijn vrouw Jacobien. Met zijn BKB-academie leerde hij bekende politici de fijne kneepjes van het campagne voeren. Een enkeling daarvan trekt nu in een vrijheidskaravaan met een petje op door het land om te roepen dat corona maar een griepje is. Maar Alex is ook een voetbalvader. Zijn zoontje Nick van 12 speelt al vanaf zijn zesde in de jeugdopleiding bij Ajax. Vanaf zijn zesde? Hoe zinvol is dat? En hoe gezond is dat eigenlijk? Dat en meer bespreken we vandaag in de Koor-podcast. Alex, welkom.
Bart, dankjewel.
Neem ons even mee, want jij bent wel een beetje de man achter onze politieke reeks. Hoe ken jij al die mensen die wij aan onze tafel hebben gekregen?
Oh, ik dacht dat je ging vragen, neem ons mee hoe het is ontstaan. Nee, hoe ik die mensen ken. Ik loop al heel lang mee in Politiek Den Haag. Ik ben mijn werkzame leven eigenlijk begonnen in de campagne van Wim Kok in 1998. En sindsdien heel veel mensen.
Ik weet het nog goed.
Hoe oud was je toen?
3.
Heb jij dat kwartje bedacht?
Nee. Nee, maar dus vanaf die tijd ben ik al met campagnes in Nederland bezig. En je zei het zelf net al in je inleiding met die BKB-academie. Hebben we inmiddels al heel wat campagnevoerders, maar ook kandidaten, lijsttrekkers, maar ook journalisten, weet ik veel wat, allemaal op een of andere manier opgeleid.
Ja. Wie is het meest bijgebleven?
Van al die mensen in de academie of van ook in de tijd? Wil je echt een naam noemen? Dan zou ik Alexander Clupping zeggen. Geen politicus, ondernemer, internetondernemer.
Van Blendel, zei hij.
Ja. Die is me bijgebleven omdat hij zo'n waanzinnige aanmeldingsbrief had geschreven. En daarna ook nog, dat vindt hij heel vervelend dat ik dit ga vertellen. Maar zijn brief was heel mooi, die zou ik je besparen. Maar ik weet nog dat hij toen, en dat is al lang geleden, bij ons kantoor langskwam voor een kennismakingsgesprek, of die zou worden toegelaten. En toen kwam hij binnen en wij waren toen net als kantoor helemaal overgestapt op Apple. Dus we hadden alleen maar Apple monitoren, laptops staan. En hij kwam binnen en zei, oh, maar dit is een soort droom. En toen was hij weg en toen stuurde hij mij nog een mailtje. Zo van, bedankt voor het kennismakingsgesprek. En wat een vet kantoor hebben jullie. En weet je, alles slim gedaan.
Het is een slijmbal.
Ja, het is een beetje een slijmbal. Of een hele slimme jongen. Weet hoe het vak werkt.
Verbaasde jou het eigenlijk dat al die gasten bij ons met zoveel gemak aanschoven?
Nee, totaal niet.
Dat kan ook bijna niet, hè? Want wij met z'n drieën maar dachten van, ik weet niet, want het is allemaal een beetje hoog gegrepen. Maar Alex, zeg maar, toen we het een van de eerste keren het over hadden, zei, ja, ik kan die aan tafel krijgen en Baudet moet lukken. En wij wilden bijvoorbeeld graag Wilders, we wilden Rutte. Toen zei, nou, Rutte kan lastig worden, maar goede kans. Dus toen dachten wij, is een blaaskaak. gaat nooit lukken. En dachten we. Ja. Maar toen ineens een week later, Baudet toegezegd, Azarkan toegezegd, Klaver had in eerste instantie toegezegd, dus.
Ja, maar dat heeft uiteindelijk, vind ik, niet zo heel veel te maken met mijn contacten of zo. Het heeft echt met jullie en met het concept te maken wat jullie proberen te doen.
Ja, met Bart ook, denk ik veel.
Ja.
Maar ze hadden toch nog nooit geluisterd naar ons?
Nee, maar het idee dat drie profvoetballers, de moeite nemen om op hun eigen terrein, dus in een voetbalkleedkamer of in een skybox of langs het veld, een uur lang met een politicus van gedachten te wisselen over zijn of haar campagne, dat is iets waar ze in Politiek Den Haag om staan te springen.
Waarom deed Jesse Klaver eigenlijk niet mee?
Ik heb geen idee. Dat vind ik echt heel teleurstellend. Dat weten jullie, een van de eerste die volgens mij toezegt.
Ja.
Vond het onwijs mooi. Had nog wel eens eis dat het in de arena moest, in de Johan Cruijff Arena moest plaatsvinden. Wat we niet konden waarmaken. Maar dat was, op een gegeven moment werden we ineens gebeld dat hij toch niet kon. Dat hij een veel te volle agenda had. Ik weet niet of het nou echt die agenda was of dat er toch iets anders achter stak. Dat hij het misschien wel op waarde inschatte. En maar gelooft
je niet dat hij echt een volle agenda had? Want dat ging toen over die avondklok en die rellen.
Hij had ongetwijfeld een volle agenda. Maar weet je, dat had ook Laurens Dassen van Volt had ook een volle agenda. Maar
had ik dus helemaal niet. Want die kwam dus rustig de dag gewoon voor de verkiezingen. Of weer de spannendste dag van heel zijn leven. Kwam hij rustig even met de trein naar Rotterdam.
Maar hij kwam niet echt heel rustig. Want hij stuurde natuurlijk een appje van ik heb de trein gemist en ik kom te laat. En toen hebben we hem nog uiteindelijk weten op te halen en naar ons toe kunnen
brengen. Dat vond ik misschien wel het meest soort van surrealistische beeld. Dat dan een lijsttrekker van een nieuwe partij, en het was iemand die ging zo goed als zeker zetels halen,
ja,
dat hij dan de avond daarvoor dan naar ons toe kwam op het kasteel. Ja. Hij werd uiteindelijk met Neil van Afkikken mee. Maar.
Wie zeker geen haast had, was Farid Azarkan trouwens. Daar hebben we eerst ongeveer 3 kwartier mee staan voetballen buiten. Daarna hebben we denk ik 2,5 uur, bijna 3 uur zitten opnemen. Daarna gingen we even nabeschouwen. Dan zat hij een uur later nog een half uur met Pierre van Hooydonk op Clubhouse over de podcast te praten.
Toen we nog een beetje aan het lullen waren, daarna heeft hij denk ik al 4 keer gezegd van hey boys, we moeten nu echt gaan, man. We morgen vroeg op. En dan zei oké, had je afscheid genomen en dan kwam er iemand anders tegen een deurtje verder. En dan stond
hij
daar weer.
Gaan. Hij bleef maar gaan.
Hij was echt niet weg te krijgen.
Het opnemen was ook niet normaal, man. Hij was echt lang van stof.
Ja.
Maar goed. Is dat,
maar zijn rap was wel weer heel goed, hè?
Ja, vond ik echt keihard.
Die rap
vond ik ook leuk, ja. Farid fucking Azarkan.
Ja. Dieptepuntje van de reeks?
Oh, ja, het is wel makkelijk om de gehele aflevering met Thierry Baudet te noemen. Maar dat was denk ik wel, in ieder geval voor mij persoonlijk, het dieptepunt. Ik ben echt nog nooit zo uitgemergeld, helemaal stuk uit een aflevering gekomen. Ik zat er echt helemaal doorheen.
Ja, weet je, om mezelf nu tegen te spreken. Thierry is denk ik echt gekomen omdat ik hem ken. En helemaal niet gekomen omdat hij het interessant vond om met voetballers te praten. Want hij had gewoon helemaal niks met voetbal.
Dat idee hadden wij ook niet.
In het nagesprek.
Hij vond het gras wel lekker ruiken in het kasteel.
Terwijl er kunstgras ligt. Ja.
Dus kunstgras,
ja, en de vraag over een vliegende keeper had nog nooit van die uitdrukking gehoord. Dus hij heeft ook gewoon helemaal niks met voetbal.
Ja.
Ik denk dat hij echt gekomen is omdat ik hem gevraagd heb om te komen. En misschien dat zijn medewerkers hebben gedacht van misschien wel goed voor je electoraat. Maar dat was eigenlijk dat hele gesprek was een tegenvaller. En
we waren echt verslagen. En hij zat daar. En toen kwam jij binnen. Loopt in. Wat vond je ervan? Klusman, wat vond je ervan?
Ja, ik vond het echt kut. Dat heb ik ook gezegd tegen hem. En ik zei. En ik vond vooral echt heel kloten dat hij gewoon echt nul zijn best heeft gedaan om jullie te doorgronden. Of om te snappen waarom jullie het leuk vinden om dit soort gesprekken te maken. En weet je, dat moet je, vind ik, alle andere politici nageven. Die vonden het volgens mij echt leuk om te zien dat jullie interesse hebben in een wereld die ook buiten jullie normale wereld zich afspeelt. En hij had dat helemaal niet. Echt totaal niet. Geen moment. Weet je, ik denk dat als jullie hier nu naar buiten stappen en hij loopt hier langs, dan herkent hij jullie ook niet.
Nee, zonder twijfel.
En dat vind ik, dat tekent hem. Nee, maar weet je, dat tekent, vind ik, dat hij totaal niet geïnteresseerd is in Nederland anders of beter maken. Er zit iets heel anders achter bij hem. En dat is voor mij een soort rare ijdelheid of machtswellust. Maar er zit echt helemaal geen grote plan van ik wil Nederland beter, vrijer of weet ik veel wat maken, wat hij zegt.
Wie vond je het leukst?
Ik vond Dassen heel leuk. Ook omdat hij, precies wat je zelf beschreef, de avond voor een soort van historische overwinning voor een nieuwe partij, gewoon daar komt, pizza mee eet, gaat hoog houden, nog best wel een balletje kan trappen. En daarna echt nog een leuk gesprek voert en vervolgens ook nog even blijft en zegt, kom nog een keer in Den Haag langs. Lijkt me leuk om te laten zien. Het was echt leuk. Maar ook Azarkan was in zijn langdradigheid ook wel echt gek, vond ik.
Ja.
Die had er echt zin in. Die vond het echt mooi.
Ja, die vond het mooi.
En die vond zichzelf gewoon een goede voetballer.
Ja, die heeft daarna ook heel vaak nog naar ons gehind.
Ja.
Dat vond ik ook wel mooi. Ik was met drie voetballers in gesprek en nog een aantal keer op Twitter.
Op Twitter heb hij een paar keer gegooid. Ja,
dat hij weer aan het hoog houden was op zijn puntschoenen ergens.
Met die, ik vond met die das ook al mooi. Die werd echt bijna door iedere grap bij ons werd hij verrast.
Ja.
Dat die zag hij helemaal niet aankomen. Dan ging hij helemaal steunen. Dan was hij even van zijn, hoe noem je dat? Van zijn apropos.
Ja,
dan...
Oh, je hebt een bingo gemaakt. Oh, chill.
Ja, maar dat was mooi dat hij tijdens een verhaal door had. Dat jullie hem in de zijkant nemen waren.
Ja, dat is mooi.
Maar hij reageerde goed op.
Ja,
maar ik vond het knapper dat jullie eigenlijk niet waren wat je verwacht van Nieuwsuur of van Buitenhof of wat ook. Maar dat jullie op je eigen manier... jullie vragen hebben gesteld en ook je verbazing en ergernis hebben laten blijken. Mm. En dat vond ik echt heel mooi eraan. Weet je, dat gesprek met Dijkhoff over die 500 wezen uit Moria. Dat is echt mooi, omdat jij daar echt je soort van oprechte verbazing en teleurstelling en onbegrip laat blijken. Mm. Terwijl iemand die het voor zijn werk doet bij Nieuwsuur of bij RTL Nieuws, die is gewoon bezig met het script of de vragenlijst die hij heeft. Bij jou is dat gewoon echt oprechte ergernis.
Dijkhoff die zegt dan gewoon glashard van ja, ik denk niet eens dat er 500 wezen zijn in Moria. En dan zeggen wij ja, het zal wel. Maar ja, die zijn natuurlijk wel.
Ja, maar nu hebben ze dat dan wel paraat. Ja. Gek, want Klaas hier staat. Ja, en wij zitten trouwens aan het kijken van, weet iemand iets hierover?
Bij de luisteraar blijft wel hangen de ergernis en de onbegrip bij jou. Net zoals in het gesprek met Baudet. Als jij een soort van klem lult met corona en de maatregelen, dan blijft vooral hangen van, ah ja, maar als je hem dus anders bevraagt, als je gewoon even doorvraagt op een andere manier, dan weet je geen houding te geven.
Ja, dat is ook denk ik wel lastig voor bijvoorbeeld Nieuwsuur of van die standaard politieke programma's. Daar moet je iets van neutraal zijn.
Ja,
dat hadden wij natuurlijk helemaal niet. Bijvoorbeeld met Baudet, ik werd echt kwaad op een gegeven moment. Dus ik was helemaal niet meer bezig met hele goede vragen stellen, maar gewoon alleen maar mijn eigen punt zeg maar erdoor drukken.
Nee, je eigen emotie onder druk.
Ja, mijn eigen soort dat ook. Ja, dat is dus dingen wat bij... was wel mooi geweest als ik echt zo'n woede aan had.
Ja, zoals een training.
Dat ik wat tegen die tafel was gaan schoppen of zo, met dingen gooien. Waarschuw je één keer?
Ja, dat had ik geweldig van.
Iemand de column van Hans Wiegel gelezen toevallig?
Ja, die was goed, hè?
Nee.
In de Telegraaf, hè? Ja, ik heb hem nog niet gelezen.
Geweldig.
Ah, die moet je echt, ik ga hem op Twitter zetten. Ik heb met Bart een tijdje terug over. Toen zei Bart toch van, ik heb het idee met van die columnisten. Ja, dat is ook moeilijk, want dan moet je iedere week weer wat te vertellen hebben. En ja, dan ga je ook meer uitgesproken zijn of iets. Maar hij heeft gewoon een soort van hele slechte samenvatting gegeven van de verkiezingsuitslag.
Ik kreeg vandaag een appje van
D66 heeft meer steeds gehad, goed gedaan. Ja. VVD is ongeveer hetzelfde gebleven.
We moeten niet links, nou, dat is niet zo goed gegaan. Dat vind ik niet zo erg. En dan gaat hij daarna naar rechts. Nou ja, Eerdmans, goed gedaan. Wat, en dan,
veel
dat
succes.
Dat is de Telegraaf dan toch?
Ja, en dan zegt hij op het eind, nou, formateurs, lastige klus, veel succes.
Krijg je gewoon voor betaald. Hè, ja. Lekker man, Wiegel. Er gaat dus ook langs een hoofdredactie die dat dan ook allemaal prima vinden.
Die durven dan niet tegen hem te zeggen.
dus te weinig Hans.
Ik weet het niet, Hans.
Ja, en om toch nog even over die politieke serie, om Bart nog wat credits te geven, want jullie zitten hem altijd af te zeiken natuurlijk, is die intro's die hij schrijft, die zijn het gek, hè? Ja.
Die hij schrijft?
Die, wat? Of schrijf jij die altijd?
Nee, ik niet. Nee, Fokker schrijft
die. Die intro's is Bart wel vaak zelf. Maar ik...
Nee, maar je ziet dat wel die... Ik weet dat je het heel vervelend vindt dat ik hem nu complimenten ga geven. Maar je ziet dat die politici, die zijn eigenlijk een beetje uit het veld geslagen erdoor. Omdat die niet verwachten dat er zoiets gaat komen. En die zijn dan even een soort van onbeschermd. Of hoe noem je dat? Off guard.
Ja, en hij zet ook wel een bepaalde toon. Ja. Zit vaak even een sneer
in. Dat is echt mooi.
Maar wat Thomas, wat bij ons gewoon heel erg snijdt, is dat we dan met z'n drie heel erg voorbereiden. En dan komen er allemaal goede vragen uit. En Bart hoest al die vragen op. Maar ook echt met zo'n uitstraling van, dit bedenk ik net. Ja, dan zit ik, er gaat Van Haar zijn vraag, er gaat Fokker zijn vraag. Ja, maar...
De beste metafoortjes, die jat ik. En het slechtste laat ik van jou liggen.
Ja, en dan zeg je ook van, je had nog een of andere metafoor met YouTube vertellen. Ja. En dan sta ik, dan kom ik er weer niet uit. Zo. Oh,
ja. Ah ja, goed.
Nee, het is je gegund, Bart. Jij moet je brood nog mee verdienen.
Ja, ik ook als het even kan. Ik weet niet.
Nou ja, nu we even om het politieke blokje afsluiten, denk ik dat we het Easy Toys voorspelspel even naar voren moeten halen.
Het voorspel. Voorspelspel.
Wat was die kortingscode ook alweer?
Ja, voetbal 15. Ik heb hem elke week laten liggen. Voetbal 15 op Easy Toys. En dan kan je al het lekkers van de sponsor binnenhalen.
En is het wat, Fok?
Ja, het is goed spul.
Mooi. Het is goed spul.
Wat zit erin?
In die doos?
Ja.
Dat weet ik niet, maar gewoon op die website heb je... Ja,
Fok, het heeft die halve website gekocht.
Ja, dat is gewoon wel...
Jelletjes?
Ja.
Vertel.
Dan gaat het wat soepeler. Naar binnen allemaal.
Schuit.
Niet voor jou.
Wat gaan we doen? We gaan de coalitie smeden. Samenstelling van de komende regering, coalitie.
Veel succes voor Mateus.
Het wordt een ingewikkelde klus. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar onze campagne-strateeg. Alex, wat heb je voor ogen?
Ik denk een 5-partijen coalitie.
Kijk aan.
VVD, CDA, D66. En D66 is natuurlijk groot. Vandaag net nog een zeteltje erbij gekregen, zag ik. Dus die gaan nooit ja 21 erbij laten, nee. Want dan wordt het veel te rechts. Dus die hebben...
Forum dan.
Wat zei je?
Forum.
Nee, Forum. Oh. Die hebben een linkse partij nodig. En dan zou je zeggen, doe de PvdA erbij, want dan heb je ook die meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat gaat de PvdA natuurlijk nooit doen. Die gaat nooit in zijn eentje in zo'n rechtse regering zitten of een rechtse coalitie zitten. Dus die zullen een linkse partij erbij willen trekken. En dan blijven nog of Partij van de Dieren over, maar die gaat denk ik niet regeren. Dus dan blijven nog de SP en GroenLinks over. Ik denk dat GroenLinks minder gepruimd wordt door de anderen. Niet zozeer vanwege het programma, maar meer vanwege een lijsttrekker. Dus dan kom je bij Lilian Marijnis uit. Dus ik denk dat een coalitie wordt van CDA, VVD, D66, PvdA, SP.
Maar dat denk ik...
En dan heb je ook nog een meerderheid in de Eerste Kamer uiteindelijk.
Maar VVD en SP, dat is toch de grootste tegenpolen, kan je niet bedenken.
Kijk, SP heeft heel erg aangegeven heel graag te willen regeren. Ja. En ik denk echt dat het uitmaakt dat Marijnissen er goed op staat bij de anderen. Ik denk dat en dat hebben jullie zelf ook gezien. Zij is echt, het is echt een leuk mens. Ja. En ik denk dat heel veel dat van Jesse Klaver niet vinden. Dat hij een vervelend, bedweterig, ijdel mannetje vinden. En dan, weet je, het zijn toch maar kleine partijen, dus je zal een beetje water bij de wijn moeten doen. En of het dan het klimaat is van GroenLinks, of dat het sociale van, of het zorg van de SP wordt, dan denk ik dat ze uiteindelijk kiezen voor Marijnissen.
Ik denk dat we dit een keer mogen afsluiten en we gaan het weer over voetbal hebben. Want wat nog spannender is dan verkiezingen is het gesprek wat er voor Alex, jouw zoon, aan zit te komen bij Ajax. Ieder jaar gebeurt het ongeveer rond deze tijd. Mag hij nog een jaar over?
Oranje, groen of rood? Ja. Doen ze dat daar ook?
Ja, zeker. Maar dat doen ze halverwege. Oh, dat doen ze rond de winterstop. Krijg je een stoplichtgesprek.
En wat had hij?
Groen. Met een oranje randje, zeggen ze dan.
Hoe... Want je zoontje, even schetsen waar het over gaat. Je zoontje is 12 jaar, toch, Nick?
Ja.
En hij speelt al 6 jaar in de jeugdopleiding bij Ajax. Ja. Hoe ziet het leven van een jongen van 12 in de jeugdopleiding
van de BVO?
Wat is het schema een beetje waar hij zich aan
heeft? Dat is best wel een heftig schema. Mm-hmm. Dat is een schema van 4 keer in de... Zullen we het even doen alsof het geen pandemie is? En hoe het is als er geen corona is? Dan is het... Hij is net op de middelbare school begonnen. Is gewoon 's ochtends naar school. En dan staat om 2 uur, 4 keer in de week staat om 2 uur het busje voor de school te wachten. Mm-hmm. Met je Ajax-tas, met je spullen erin in het busje. En dan ben je om 2:30 op de club, ga je trainen, ga je eten op de club, ga je huiswerkbegeleiding hebben op de club nog. En dan ben je om 8:30 thuis, 4 keer in de week. En dan op zaterdag wedstrijd. En dan heel veel jongens hebben op zondag nog hun eigen trainingen ook nog.
Bij een voetbalschool.
Bij een voetbalacademie of voetbalschool.
Dat doen ze uit eigen beweging.
Uit eigen beweging. Okay. Maar wordt... eigenlijk stiekem toch wel een beetje gestimuleerd ook vanuit de club.
Ja?
Niet zozeer van je moet een voetbalschool hebben, maar er wordt wel gezegd van, weet je, er worden altijd gezegd van, ja, weet je wel hoeveel Ronaldo, hoeveel tijd die erin staat.
Ja, ik vind dat zo krankzinnig, want we hadden het dan nu net eventjes over, nee, je zegt dan zo'n voetbalschool, dat die kinderen die krijgen een overkill aan instructies en aan weet ik het wat. Dus die komen op de training en dan kijken ze naar een trainer en die gaat ze dan uitleggen wat ze moeten doen. Dan zijn ze eindelijk vrij en dan gaan ze op zondag gaan ze ook weer bij een trainer die niemand weet waarom die het zo goed weet vaak, maar die gaat dan een soort van uitleggen hoe je dingen moet doen. Mm. Terwijl ik vind, ten eerste, je gaat dan een uurtje bij een voetbalschool trainen of misschien 1,5 uur. Maar als ik vroeger met mijn vrienden in het park of op straat ging voetballen, dan was ik gauw 2-3 uur wel onder de pannen, zeg maar. Dus dan heb je het dubbele aan... aan uren, zeg maar, die je maakt. Dus ik denk dat je daar ook gewoon twee keer zo goed voor wordt. En je krijgt de kans om een beetje zelf uit te vinden.
Maar je gaat die sport gewoon leuk vinden. Als je elke dag aan het trainen bent in instructies en dan op je vrije zondag dat nog een keer met een techniek trainen die je linkerbeen wil versterken. Misschien
of
je rechterbeen, misschien, ja, in mijn geval zeker links.
En rechts.
Misschien raak je ook gewoon op een gegeven moment je plezier in het spelletje kwijt. Wat je per definitie waarschijnlijk niet kwijtraakt als je met een paar vrienden...
Wat je wel moet, volgens mij in oogschouw moet nemen, is dat in jullie jeugd het op het buiten voetballen veel meer gebeurde dan nu gebeurt. Mm. Als ik kijk, weet je, ik ben zelf jeugdtrainer bij een kleine club in Amsterdam-Noord. Als ik zie wat de jongens, ik train onder 14, wat die buiten de 2 of 3 trainingen die ik in de week geef, wat die doen aan voetbal, is dat heel erg weinig. Mm. Terwijl ze een waanzinnig veld op een steenworp afstand van hun huis hebben liggen, waar kunstgras ligt, waar ze altijd op kunnen. Die kiezen ervoor om te gaan Fortnite'en of FIFA te spelen of weet ik veel wat voor YouTube-filmpjes te krijgen.
Ja, tuurlijk. Het is wel
een
grotere uitdaging om die kinderen op het veld te krijgen uiteindelijk. Dat is denk ik wel wat moeilijker. Maar ik vind dat clubs veel te veel naar zich toe halen en dat alles dan maar onder begeleiding gebeurt. Terwijl ik denk dat de kinderen het beste worden zonder begeleiding.
Ik ben daar wel echt mee eens. Want ik
is gewoon uren maken.
Dat als kind wel altijd zo ervaren dat als je dan bijvoorbeeld bij Feyenoord altijd die trainingen, je wordt daar in een bepaald keurslijf een soort van gedrukt van je moet een winnaar zijn, je moet altijd willen winnen, iedere dag moet het maximale zijn. Terwijl ik eigenlijk, ja, sommige dagen heb ik dat wel, maar ik ben over het algemeen hou ik ook wel gewoon van lekker voetballen.
Ik kan me nog zo goed herinneren toen ik jong was. Mijn vader was een soort buurtsportcoach in die wijk. Dus we gingen gewoon al die deuren af en hij ging met ons voetballen. En dan speelden gewoon partijtjes. Maar ik weet nog wel, er waren twee jongetjes en die voetbalden bij Feyenoord. En die gingen dan met z'n tweeën met hun vader gingen ze aan trainen daar. Ja. Dus die stonden gewoon naast ons veld, waar wij gewoon lekker met z'n allen aan het voeten. Die stonden gewoon zo met bijna tranen in de ogen naar ons te kijken. En dan stond die vader daar met een fluitje, moesten ze sprintjes doen, moesten ze de heuvel opsprinten en afsprinten. En wij zeiden dat, ja, kom lekker bij ons mee doen. Maar dat mocht dan niet van die vader. En dat, kijk, tuurlijk, er gebeurt hartstikke veel op clubs en dat is hartstikke goed. Maar ik vind dat clubs echt moeten stimuleren dat daar buitenom gewoon... Ja, ik denk dat die kinderen zich buiten de club misschien wel net zo goed ontwikkelen als op de club. Ja,
maar goed, de vraag die erachter zit is natuurlijk of de clubs echt interesse hebben in de mens ontwikkelen. Of dat het echt de meest pure vorm van kapitalisme is geworden, het betaald voetbal.
Wat vind je dat bij Ajax? Waar,
nou, ik denk dat het kapitalisme daar best wel hoog tij viert. Het is natuurlijk echt het is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming. En het gaat hun uiteindelijk om geld verdienen.
Ik denk dat heel veel kinderen gewoon bang zijn om fouten te maken. En niet hun eigen keuzes durven te maken in het veld, omdat ze daar gewoon op afgestraft worden.
Nou ja, en ik denk ook dat heel veel kinderen bang zijn dat ze weggestuurd worden.
Ja, nou precies. Ja.
Het gaat dat keurslijf wil je passen.
Ja. Weet je waar we het gesprek mee begonnen over de politici? Dat voor heel veel mensen een droom is wat jullie hebben bereikt. Dat geldt natuurlijk voor bijna al die jongetjes en misschien ook wel hun vaders of hun moeders die in zo'n jeugdopleiding zitten. Het is de droom, gaat het lukken? En dan ben je alles in het werk aan het stellen om die droom zo lang mogelijk in stand te houden. Terwijl je eigenlijk, hoop ik dat de meesten dat doorhebben, dat de kans zo onwijs groot is dat die droom ergens eindigt.
Maar die droom wordt ook gecreëerd, soort van. Want daar werd naar de Kuip geweest en de weg, daar moet je naartoe en... Ja, ik wil altijd wel profballer worden, maar ik kan me ook best wel voorstellen dat veel gasten ook gewoon heel leuk vonden om te spelen en er goed in waren, maar niet heel bewust bezig waren met...
Nee, die droom wordt gecultiveerd. Maar om even de andere kant van de medaille te tonen, Nick, mijn zoontje, die is net lang geblesseerd geweest of last van groeipijnen. Ik weet niet of je dat een blessure noemt, maar in ieder geval last van groeipijnen, waardoor hij volgens mij 7 weken niet getraind heeft. En zaterdag bracht ik hem naar Ajax, naar de training, naar de fysio. En toen zag ik dat hij op zijn hand iets had staan. Er zat echt een hele tekst op zijn hand staan. Toen zei ik, wat heb je op je hand geschreven? En toen zei hij, oh kijk maar. Er stond op, na 7 weken blessure mag ik eindelijk weer trainen. Wat heeft dat lang geduurd? Dus voor hem is het trainen wel onwijs genieten. Ook al is het binnen een keurslijf van discipline en je moet dit en dat.
Maar heeft hij dat zelf opgeschreven?
Had hij zelf de avond ervoor in bed had hij het op zijn hand geschreven.
Zodat hij zichzelf kan herinneren als hij weet van het is zover.
Ik ben nog 1 keer fysio, dan word ik afgetest, zoals ze dat noemen. Weet je, dan wordt gekeken of die klaar is om weer met de groep mee te trainen. Ja. En dan mag ik weer meetrainen.
Wat gaat er met hem gebeuren als hij zometeen wel een rood stoplicht krijgt?
Ja, dat wordt een onwijze klap voor hem. Ook al probeer ik hem daar wel op voor te bereiden, terwijl hij dat eigenlijk niet wil horen.
Ja.
En ze dat bij de club natuurlijk ook liever niet willen horen. Die willen niet dat je hem te veel die reality check geeft. Omdat die de droom, zoals Maarten zei, wordt gecultiveerd van waar zijn we mee bezig? Debuteren in de Kuip of in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Wow. Ik denk niet dat hij heel makkelijk teruggaat naar de amateurclub waar hij begonnen is. In de onder zes of onder, wat is het?
Want dat is gewoon een te grote tik voor zijn status.
Ja, dat wil je die jongens bij die club ook niet aandoen. Ik heb vaak met Jacobien, met mijn vrouw, gesprekken daarover. Als ik aan mezelf, aan mijn eigen jeugd terugdenk. Ik had ook die droom dat ik voetballer zou worden. Terwijl ik al heel snel wist dat het niet zou gebeuren. En me maar vasthield aan Henny Meijer, die op zijn 18e vanuit het niets ineens profvoetballer werd bij Volendam. Dus tot mijn 18e heb ik gedacht, het kan nog. Maar als ik het leven voorgeschoten zou krijgen wat hij nu heeft, ik zou het meteen met beide handen hebben aangepakt. Maar mijn oudste zoon bijvoorbeeld helemaal niet. Hè? Die voetbalt, maar die, en die kan hartstikke goed voetballen, maar die moet er niet aan denken om het leven te leiden wat zijn broertje leidt.
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest dan?
Ja, ik kwam veel later in de jeugdopleiding. Althans niet super laat, maar ik begon op mijn 10e, 11e. Jij iets eerder misschien nog?
Ik denk dat ik 9 was.
Ja, 9, dus 10, ik had, 10. En ik heb dat een keer eerder verteld. Ik heb altijd op het punt gestaan, mijn ouders stimuleerden dat ook. Ga gewoon naar je normale school bij jou in de buurt, waar je vrienden ook zitten. Niet naar zo'n low-topsoort school. Ik hoefde niet per se met een busje opgehaald te worden. Dat gebeurde later wel, maar al dat soort speciale dingen. Dat hoefde niet en ik wilde ook gewoon... Ik heb me nooit echt geremd in als ik op zaterdagavond uit kon gaan met mijn vrienden. Dan deed ik dat gewoon, zodat ik niet een soort heel erg speciaal intern leven hoefde te leiden. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat ik dat op die manier heb gedaan. Omdat als je dat niet doet, de kans is nou gewoon groot dat je het niet haalt. Als je 11 bent of 12 bent,
is enorm.
De kans is super groot dat je het niet haalt.
En als vraag is denk ik nog meer, wordt de kans veel groter dat je het wel haalt als je zo'n soort intern leven gaat leiden?
Ja.
Want dat is wel het beeld wat de maat echt ingepropt is. Mm. Dat als je er alles voor laat en alles voor doet.
Ja.
En vooral dus niet op stap gaat. Niet heel stom gezegd doet wat al je vrienden wel gaan doen. Ja. Dan wordt de kans aanzienlijk groter.
Maar ik weet je, toen Nick gescout werd en werd gevraagd of hij naar Ajax wilde komen. Toen hadden wij alle twee onwijze twijfels van moet dat. Eigenlijk om deze overweging die je geeft. En ik was toen in een project dat ik vanuit mijn bedrijf deed. Had ik contact met Roderick Turpijn. Ooit bij Ajax gespeeld, ook Champions League volgens mij zelfs gespeeld. En die heb ik toen gebeld en gezegd van... Hey, als jij dezelfde vraag weer zou krijgen voor jou als jij kinderen hebt... wat zou je doen? Toen zei ik, zou het meteen doen. En weet je waarom, zei hij? Omdat ik doe nu heel ander werk. Ik heb Europese studies gestudeerd. Ik heb bij buitenlandse zaken gewerkt. Zit nu in de uitzendbranche. Iedere dag dat ik werk, heb ik gewoon profijt van wat ik in de jeugdopleiding bij Ajax heb geleerd. Mm-hmm. Dus hij zei, ik zou het blind doen met mijn zoon.
Ja, omdat je bang bent dat die kans niet nog een keer komt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kan kiezen tussen op zijn 6e of op zijn 14e. Of,
ja, dat wil Teun Koopmeijners zijn. Ja. Die zou zijn kind bijvoorbeeld... Hij schetst een situatie dat hij zijn zoon zou van 7 en zou een brief komen van Ajax. Dan zou hij, zei hij volgens mij, dat zou ik zelf doen als wat mijn ouders doen of hebben gedaan. Zeg maar tot zijn 10e wachten.
Je had het net over die spanning, zeg maar. Dat je te horen krijgt van met zo'n gesprek van ja, je moet presteren op het moment dat... En ik ben pas op mijn 18e bij Sparta gekomen. En ik had toen al een jaar in de senioren gespeeld, ook bij mijn oude club.
Welke club?
EOC. en daardoor... En ik had al een jaartje gestudeerd, dus ik vond het geweldig. Het was gewoon mijn kans om profvoetballer te worden. Maar ik had niet het idee van, ja, ik wist altijd wel van, ja, als ik het nu niet haal, ja, dan ga ik gewoon weer lekker studeren. Dus dat is prima. Dus ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik zenuwachtig was voor die gesprekken of zo. Had ook wel een keerzijde, want we speelden iedere zaterdag. En op donderdag ging ik dan gewoon met mijn vrienden ook nog steeds de stad in. Dus het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Als ik dat vergelijk met de jongens van 18 die toen doorkwamen, zeg maar, toen ik in het eerste zat, toen dacht ik... Er zit zo'n groot verschil in volwassenheid. Maar ik wist het gewoon niet. Ik kwam gewoon uit een wereld waar het allemaal normaal was.
Maar had jij niet liever op je 12e in de jeugd gezeten?
Ik weet nog wel dat ik toen zo'n gesprek had. En dat de hoofdopleiding Richard Grootschot tegen me zei van... Ja, we balen echt dat we je niet 2 jaar eerder tegen zijn gekomen. Want je ontwikkelt als een komeet. En, ja. Maar ja, we weten niet of het goed genoeg is. Dus dan zit je wel te denken van ja, het is wel... Dat is wel baan.
Ja, voor mij is het heel ingewikkeld.
Eigenlijk was het net te laat geweest. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, ik had die jaren in principe ook niet willen missen. En zonder die jaren was ik ook niet zo goed geworden. Dus ja, het is ook wel onderdeel van het spel. En daar hadden we het net over. Of je als mens en voetballer, of je dat los van elkaar kan koppelen. En dat denk ik oprecht denk ik dat niet. Want ik heb als mens buiten voetbal heel veel geleerd. En dat heb ik op het veld. Op een gegeven moment kon ik dat gebruiken.
Zonder nu de voorvechter te willen zijn, hoor, van vroege jeugdopleiding. Maar ik denk dat juist doordat je in de maatschappij waarin we nu leven, in zo'n jeugdopleiding van een betaald voetbalorganisatie, leer je ook weer hele andere dingen die we in de samenleving waar we nu in zitten niet leren. Dus als ik weer even mijn eigen team bij DRC in Amsterdam-Noord erbij haal. Dat zijn jongens die allemaal in best wel een bepaalde bubbel opgroeien. Weet je, eerst hun lagere school, dan een middelbare school, waar allemaal hetzelfde soort type jongens zitten. En dan die voetbalclub ook nog. En dan komen ze alleen op zaterdag, als ze ineens naar een club in diep Amsterdam-West gaan, komen ze ineens, oeh, dit is eng. Terwijl als ik dan het team van Nick zie, waar echt alle kleuren van de regenboog, alle soorten en maten, ook sociaal-economisch bij elkaar zitten, is super interessant. Ja, is echt voor hem is zo anders dan voor andere jongens.
Helemaal mee eens, maar kan je daar niet dan veel meer uithalen op het moment dat je daar als jeugdopleiding ook op gaat begeleiden, zeg maar? Dat je,
oh ja, zeker. Maar ik denk dat
als je er alleen maar spanning op gooit en je gooit druk op, dan denk ik dat, vraag ik me af of je daar dat je daar niet veel meer uit kan halen.
Zeg. Ja, ja dan gooi je het wel heel erg op alleen die spanning die erop wordt gezet. Want weet je, ik denk dat ze ook wel heel veel plezier met elkaar hebben. Ja. Onwijs leuke dingen doen met elkaar. Heel veel van elkaar leren van al die verschillende culturen en afkomsten die ze hebben. En als je dan vervolgens open kijkt wat Nick al heeft meegemaakt aan toernooien waar hij naartoe is geweest. Ja, weet je, met hun groepje naar Marseille of naar Londen en spelen tegen City, tegen Arsenal, tegen Bayern München. Weet je, dat is... Ik ga als vader ook nog eens met heel veel plezier mee naar die toernooien. Ik geniet me helemaal gek daar langs.
Ik kan het wel beamen, want het gaat dan wel vaak over die druk die bij die gesprekken kwam kijken. Maar ik was dan 9 en dan moest je dus uit school snel naar huis toe. Nou, dan moest ik mijn voetbaltas, ik deed dat dan zelf inpakken. En als je bij Feyenoord, als je je spullen niet bij had, nou, dan was je echt goed te sigaar. Er werd op gehamerd dat je alles... je moest je sokken bij hebben, je moest dit, het moest netjes, het moest schoon zijn. Je schoenen moesten schoon zijn. Nou, mijn ouders... Die vond het prima, maar ik moest dat wel gewoon allemaal zelf doen. En dat zijn wel tools als een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid en dat je zelfredzaam bent. Als ik naar jongeren nu kijk, dan zijn dat soms als dingen die heel erg lijken te missen. Dat je een beetje, ook al in de jeugdopleiding, omdat het steeds luxer wordt, dat ze een beetje gepamperd worden. Dat was bij ons helemaal niet. Dus ik deed dingen, bijvoorbeeld toen ik 10 was, die mijn broer en zus bijvoorbeeld, die wat meer zeg maar uit mijn dorp kwamen en dan in het dorpje verderop naar school gingen. Misschien pas 5 of 6 jaar later deden. Dus dat zijn wel hele waardevolle dingen. Ineens, als je jong...
Ik word bijna de aanrader van de week. Maar ik moet ineens heel erg denken aan het boek De Renner van Tim Krabbe. Een soort van de bijbel voor iedere wielrenner is dat. Mm. En Tim Krabbe, die zelf heel goed kan fietsen ook, maar ook heel mooi kan schrijven. Die schrijft in het boek echt een waanzinnig passage, dat hij dan 's ochtends heel vroeg is opgestaan, helemaal in zijn tenue, helemaal gesoigneerd, en dan door een Frans dorpje fietst. En dan ziet hij mensen op een terrasje zitten. En dan kijkt hij daarna en dan mijmert hij over de volledige leegheid van hun bestaan. Die mensen die daar maar gewoon op een terrasje zitten. Terwijl hij al uren in de weer is, zich helemaal voorbereid en aan het fietsen.
Als ik gewoon naar mijn tijd kijk, dan hetgene wat ik er jammer van vind, is dat het heel eendimensionaal is geweest. Ik had veel, wij trainen vanaf dat je 10 was, volgens mij 4 keer in de week. Wat ze nooit ruimte als ging na school gingen mijn vriendjes voetballen in de voetbalkooi. Nou, daar was geen ruimte voor, want je moest weg. Mm. Er was geen ruimte om andere sporten te doen. Dat werd zelfs afgeraden. Dat mocht gewoon niet van Feyenoord. Dus ik denk dat daar heel veel verbeterd kan worden. En dingen ook heel anders gedaan hadden kunnen worden, waar ik dan meer profijt van had gehad. Maar als ik gewoon kijk naar hoe het me als persoon gevormd heeft, die periode. En dat is niet altijd leuk geweest. Ze hebben hele moeilijke dingen bijgezeten. Maar daar, als persoon, heeft het me wel op een hele positieve manier gevormd.
Ja. Ik heb dat ook hoor. Als je, die kleedkamer heeft ook van jongs af aan ook heel veel voordelen. En zeker dat multiculturele. Ik kom ook gewoon uit een redelijk witte buurt. Een redelijk veilige, eensgezinde bubbel.
BNN buurtje.
Zeker, maar dat je komt te spelen met gasten uit Amsterdam-Zuid, Oost of uit Rotterdam-Zuid. Of dat het allemaal in één kleedkamer komt. Daar leer je ook veel van als je 12 jaar, 14 jaar bent. En je leert voor jezelf opkomen. Je leert te knokken voor je plek. Dat soort dingen zijn wel... rijke lessen, maar 6 jaar of 8 jaar op je 6e of je 8e in zo'n opleiding, dat is toch wel heel vroeg.
Ik ben er geen voorstander van om kinderen helemaal uit hun sociale plaats te halen.
Nee, dat is denk ik ook het belangrijkste.
Dat gebeurt natuurlijk wel.
Ja. Dus volgens mij is het antwoord dat het ik denk dat het niet zo gek is om kinderen al op jonge leeftijd te selecteren. Maar het hoeft niet zo drastisch als het nu soms gebeurt.
Ja, wat jij nu zegt wel interessant. Want doordat je zeg maar naar één kant kijkt, dus het gaat nu altijd zo, weet je ook eigenlijk niet hoe het zou zijn als die kinderen wel gewoon in hun eigen omgeving
blijven. Ik zie natuurlijk wel omdat ik twee kinderen heb. En de andere gewoon de klassieke weg.
Maar loopt die jongste, Nick, dan heb je het idee ergens achterstand op sociaal gebied, omdat hij al zo vroeg bij Ajax in de omgeving zat, of juist een voorsprong? Hoe zie je dat als je het vergelijkt met je andere zoon?
Ja, ik denk op verschillende gebieden. Op de ene terrein loop je voorsprong op wat Maarten zegt over hoe je jezelf voorbereidt, hoe je bezig bent, hoe je gedisciplineerd bent, hoe je weet dat als je geblesseerd bent, dat je ijs op je knie doet en gaat eisen en naar de fysio gaat. En hoe je op toernooien gaat en hoe je netjes mensen handen schudt, groet, weet ik veel wat allemaal. Er zitten ook echt heel veel positieve dingen aan. En op andere, weet je, op meer sociaal vlak, hoe ga je met meisjes om en zo? Daar is de ander is wel een stukje verder.
Kun je hem dat niet leren?
Nee, ik was er ook heel slecht in.
Maar is het eigenlijk niet een soort van kwalijke zaak dat we naar kinderen van 6 of 7 kijken met het idee, deze moeten we opleiden. Deze moeten we beter maken. Ja. Zou het niet gewoon, ja, ik zit nu zelf een beetje te denken.
Ja, jullie denken veel te veel. Dat is
ja, maar dat is toch eigenlijk raar.
Ja, het gaat gewoon spelen.
Je gaat dus bij Feyenoord of Ajax, die hebben dus hele teams erop zitten. En mensen van, we hebben je kinderen van 6, 7. Nou, die zouden, ik denk, als we die nu goed bij elkaar gooien, daar kan wel eens wat uitkomen.
Ik heb vandaag heel veel gebeld met de jeugdcoördinator van Sparta, Piotr. Zij hebben dat ongeveer uitgerekend voor Sparta, maar ook voor de rest van Nederland. Ongeveer 5% van de spelers die in die onderbouw zitten, redt het betaald voetbal. Dan heb je het altijd over jong Sparta.
Dat is best veel, 5%. Toch?
Dat vind ik ook best wel veel.
1 op de 20 spelers. Ja, maar en die andere 19, die lopen misschien 8, 9, 10 jaar in zo'n opleiding rond. En
die gaan naar VOC dan.
Gaan weer terug naar VOC.
Nee, die hebben dan helemaal geen thuisbasis. Nee. Maar
als je toch met cijfers aan het goochelen bent. Ik sprak de head of coaches van Manchester City. Ik dacht dat jij Sparta doet. Moet ik een beetje op hetzelfde niveau blijven. Maar die vertelde dat als je bijvoorbeeld keek naar het laatste EK. Volgens mij van de 3 halffinalisten. Ja. Was een heel groot deel van de spelers die op het veld stond. Die zaten al vanaf hun 6e of zo in bij een BVO. Ja. En hij schetst het beeld. Hij heeft bij Feyenoord gewerkt, bij Anderlecht, bij City nu, en heb bij veel clubs meegekeken, dat alle topclubs die doen dat, omdat het gewoon misschien niet in de breedte, dat het, wat de percentage wat jij net noemt, dat er heel veel spelers doorstromen, maar dat is veel van de echte toppers.
Ja, dus degene die het halen zijn ook gelijk echt steengoed.
Ja, volgens mij was, als ik hem goed begrepen heb, en anders krijg ik een boos appje als ik dit zit terug te luisteren. Wat ze ervaren, ik heb een VOC, hoofdjeugdopleiding, heel ambitieus.
Ja, nee.
VOC is een echt een kleur, toch?
VOC is een familieclub, dus hoe hoger spelen interesseert ons in principe niet. Maar ja, het voetbal blijft een spel van winnen of verliezen. Dus je gaat op een gegeven moment wel proberen te winnen en kampioen proberen te worden. Maar ik denk dat wij het meest belangrijk vinden is dat je kinderen dus ontwikkelt als mens en fysiek. Dus met mentale ontwikkeldoelen en fysieke ontwikkeldoelen. En daarbij proberen het voetbal gewoon zo simpel mogelijk.
Maar selecteren jullie door bij VOC? Nee. Dus is jullie onder 19-1 of jullie onder 15-1 zitten daar de beste jongens van de licht?
Ja, dat gebeurt.
Maar dan zit je dus op hetzelfde niveau als een BVO eigenlijk.
Nee, want dat is niet waar. Kijk, ik denk dat het ook een beetje automatisch gebeurt. En ik ben er ook niet echt heel goed voorstander van. Dus we willen in principe, dat zou ik het mooist vinden, dat je tot en met de onder 10 gewoon eigenlijk die hele groep gewoon door elkaar laat spelen. En dat je dan nog niet echt heel erg gaat kijken naar kwaliteiten, maar dat je vooral kijkt naar motivatie. Dus vooral bij VOC zie je gewoon dat de verschillen vooral zitten in hoe gemotiveerd is een jongen. Dus als iemand echt heel graag 2 keer wil komen trainen en het voetbal heel leuk vindt, dan zal die bijna altijd wel in het eerste team komen bij VOC. Dus zo werkt het meer eigenlijk, denk ik.
In plaats VVD mentaliteit, hè?
Het is wel een interessante en ingewikkelde discussie ook. Het is ook de KNVB staat er ook een beetje op dat niveau, hè? Van het gaat niet om, we gaan ook geen uitslagen publiceren tot onder 12 en niet selecteren.
Ja, geen standen. Ja, ja.
Geen standen, wel uitslagen. En dan zie je dat die teams zelf hun uitslagen bij gaan houden om een stand te vaststellen.
Ja, zij vragen zich volgens mij af voor wie die standen nou het meest belangrijk zijn. Voor die kinderen of voor voor die ouders en voor die trainer. En waar ik echt de grootste hekel aan heb, is dat bij het jeugdvoetbal, en dan bij VOC is dat ook vaak gebeurd, dat zo'n team van kinderen is eigenlijk een beetje het speeltje van een volwassen kerel die denkt dat hij de nieuwe Pep Guardiola is. En
zoals ik dat doe eigenlijk.
Niet met zo'n Milan.
Maar dan gaan mijn nekharen echt... Ik gaf vorig jaar ook training, onder 15-1 was dat. En dan kwam ik trainers tegen die helemaal netjes in trainingspak en die lieten hun die kinderen allemaal netjes de perfecte warming-up doen, pasen trap oefeningetje en weet ik het wat. En dan denk ik van ja, voor wie ben je nou bezig? Ben je voor jezelf bezig of ben je ervoor aan het zorgen dat die... Ik vind dat bij VVC die kinderen gewoon de tijd van hun leven moeten hebben. En of ze dan goed leren voetballen, dat dus is van zwaar ondergeschikt belang.
Laat ze lekker spelen en maken.
Maar dat is een hele andere insteek dan bij profclubs. Want daar zit ook nog wel een bepaald belang achter, wat ook prestatief is. En dat hebben wij in principe
maar
veel
toch
minder.
Even Alex, want jij stuurde zelf van de week een filmpje door van jouw zoontje die een vlog maakt voor Ajax. En hij is geloof ik 8 of 9 jaar op die video. En ik hoor hem daar wel zeggen tegen jouw vrouw Jacobien dat die... dat hij met buikpijn van de zenuwen naar de training gaat, naar het Ajax gaat. Ja. Dan denk ik, ja, dat is blijkbaar ook de druk die club hem oplegt. En is dat dan zo'n goede ontwikkeling?
Nou ja, hij ging ook met buikpijn naar de wedstrijd van de minis bij DRC.
Dus het zegt meer over zijn karakter dan
over zijn karakter. Toen hij in de mini speelde, toen was hij 5 of 4... dan viel die flauw als hij een tegendoelpunt kreeg. Dus er zit bij hem, en ik weet niet waar, ik denk dat hij het van zijn moeder heeft, niet van mij, maar er zit bij hem zo'n onwijze prestatiedrang in, of een wil om te winnen.
Ja.
En hij kan zo slecht tegen zijn verlies. Ja. Dat hebben jullie volgens mij ook wel last van. Nee, maar jij helemaal niet, Maarten. Maar dus ik weet niet, volgens mij is dat niet clubafhankelijk.
Oké, want zo deed het wel voor.
Ja, zo lijkt het in het filmpje lijkt het zo.
Alsof die clubs, die spelertjes zoveel
druk opleggen. Het is wel iets wat denk ik, heb hier geen harde cijfers voor, maar wat...
Ik kan gewoon roepen, cijfers kan je gewoon
roepen. Ja, boeit ook allemaal niet. Wat veel... De IFF is 0,2. Nee, wat veel kinderen raakt, want ik heb jongens met wie ik bij Feyenoord heb gespeeld, met wie ik nog steeds omga, waarvan ik altijd dacht van zo, die zitten er lekker in. En die hebben, waar ik last van heb qua zenuwen, die hebben daar geen last van.
Ja.
En als we daar... Wij hadden toen die aflevering over zelfvertrouwen en faalangst. En die bellen die dan op, sturen een bericht van... hé, Derek man, ik zweer het, precies hetzelfde.
Ja, 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 ja. Ja.
Dus er zijn heel veel jongens die buikpijn hadden op school. Ja. Of die op toernooi eigenlijk stiekem blij waren als ze geblesseerd raakten. Ja. Of noem maar op, ik had bij... Helemaal in de jongere jaren werkte ik gewoon heel jaar naar de zomervakantie toe.
Ja.
En dat zijn denk ik wel...
Zodat het erop
staat. Ja, want dan wist je weet ik van 6 of 7 weken vrij. En was even geen spanning.
Ja.
Maar dat vind ik echt belangrijk. Dat je als club, dat je daar meer aandacht aan gaat besteden.
Ja. Ja.
Omdat dat ook gewoon... Er zijn tegenwoordig hartstikke goede mental coaches. En ik heb dat later ook geleerd. Met best wel simpele dingen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt. En als je inzicht een beetje verandert. Kan je daar hartstikke goed mee omgaan. Waardoor je plezier gewoon veel groter wordt.
Ja.
Ja, en ik dat sluit er wel een beetje bij op aan. Want ik vraag net te zeggen dat bij zo'n club als VOC dat het ook extreem belangrijk is dat een soort van klimaat wordt gecreëerd waarin jongens zich of en meisjes zich veilig voelen en echt zichzelf kunnen zijn, zeg maar. Maar daar zet ik wel echt mijn grote vraagtekens bij profclubs. En ik denk dat daar ook grotendeels dat gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt, dat er gewoon geen veilige omgeving gecreëerd wordt. Maar wat doet Ajax?
Ik vind dat je bij Ajax, maar ik zie ook wel bij andere clubs in de omgeving, dus bij AZ en Volendam, dat er wel een echte nieuwe lichting jonge trainers komt, die daar echt wel veel meer oog voor heeft dan de oude garde, volgens mij. Ja, maar we kunnen het hier volgens mij nog uren over hebben. Ik vind wat Thomas zegt echt interessant over bij VOC ook, en over chaos en laat ze maar gaan.
Ja.
Weet je, ik zie het ook bij mij in de club dat de, maar misschien is er, misschien is de wensenvader van de gedachte.
Ik zei juist dat ze die chaos niet, dat
nee,
juist...
maar dat het onge, weet je had over gedisciplineerde warming up en pas.
Nee, je kan best wel afspraken met elkaar maken. En als die kinderen zelf belangrijk vinden dat ze een gedisciplineerde warming up doen, dan kan je een gedisciplineerde warming up doen. Alleen vraag ik me bij die trainers vaak af of die kinderen dat hebben verzonnen, of dat de trainer dat verzint. En die kinderen, als die met elkaar aangeven dat zij dat willen, dat is juist perfect.
Ja.
Dat zou alleen maar mooi zijn. Maar ik vind wel dat je trainers zou moeten stimuleren. Ja. Dat die kinderen daarin, dus alles er rondomheen. Ik bedoel, op tijd komen, weet ik het wat. Dat die kinderen daarin de keuze maken. En niet dat de trainer
dat
gaat
opleggen. Maar ook dat op tijd komen. Zo moeten kinderen zelf de keuze maken.
Ja, tuurlijk.
Ja? Ik vind wel dat je bepaalde discipline toch... Oh, die is je afspreekt.
Maar dat vind jij. Maar als die kinderen nou zeggen van... Nou, wij vinden het prima als... kijk, ik begrijp dat je ervoor moet zorgen... Dat ze goed voorbereid worden op de wedstrijd. Dus dat je warming-up moet doen. Ja, maar je kan als die kinderen nou met elkaar afspreken van... Ja, wij vinden het prima als we een half uur van tevoren...
Ja, maar dan spreken ze dus alsnog een tijd af.
Ja, maar wel met elkaar. Maar er is niet een trainer die gaat roepen van... Ja, nee, we moeten... want dat gebeurt ook gewoon bij amateurclubs. Als we thuis spelen, moeten we anderhalf uur voor de wedstrijd moeten we aanwezig zijn. Ja, en dan gaan we een bespreking doen van een half uur. En dan gaan we dit doen. En dat verzint die trainer allemaal. Terwijl, wie zegt nou dat die kinderen daar beter van gaan voetballen?
Oké, dat is een ander uiterste. Maar het is toch niet zo gek als je als trainer dan zegt... Weet je wat, we spelen om 21:30. Laat om 21:15
zijn. Tuurlijk. Nee, maar dat is wel zo. Dat is ook prima. Afspraken maken is alleen maar goed. Maar ik vind wel dat die kinderen daarin... Inspraak misschien wel leidend moeten zijn. Mm-hmm. Dus de trainer die faciliteert dat die kinderen goed met elkaar omgaan. Zo goed dat ze ook met elkaar afspraken maken. En dat hoort er zeker bij. Dus ik zeg niet dat je maar moet kijken wanneer je komt en weet ik het wat. Dat is niet de bedoeling. Maar wel dat die kinderen gewoon zelf... veel meer zelf gaan beslissen. Ik vind echt dat... Maar dat val ik in herhaling.
Ik denk ook voor de luisteraar dit gewoon een heel interessant gesprek. Ik wil te weten over jouw ideeën hierover.
Ja, maar jullie vragen ook niet aan mij. Wat wil je nou weten?
Ja, jij vraagt nooit aan die kinderen... Hoe voel je je? Wat wil je nou echt van mij weten? Hoe laat ik aanwezig wil zijn?
Het wordt hoog tijd voor het interviewtje van de week. We hebben het lang niet gedaan, denk ik. Maar dit pareltje konden we de luisteraar en onszelf niet onthouden. Hendrik de Jong... De headcoach van FC Platinum. Heb je het gezien, Alex?
Zeker.
Waar komt FC Platinum ook weer vandaan?
Ik heb geen idee.
Zimbabwe. Ja, Zimbabwe.
Ja. Nou ja, als het Jiskevet was, dan had je het ook geloofd. Maar we gaan toch even kijken naar Hendrik de Jong.
Only One Word was een voetbalshow. The show that today football. From the second, from the first to second, until the last moment. We played very well. We starten very agressief. High pressure, create a lot of chances. Eigenlijk is dat total no answer on the way how we did the football. First half 2-0 was zelfs possible een hogere score. Second half same. Lot of control, lot of possibilities for a dirt goal. And yeah, I'm happy. It's the right way for football to play. I hear you what you say. Dus I can no answer for Kev als je not that clear English speak.
Ik denk dat dit wel een voorbeeld is van een trainer waarbij mijn nekhaar echt recht overeind.
Ik vind het allermooiste dat
Pep Guardiola van de Zimbabwe.
Ja. Ja.
Dat Gucci jackje op de achtergrond.
Ja, geweldig.
Kijk, ik kan Wouter Burger denken.
Is die echt?
Engels alsjeblieft.
Ik denk het wel. Ja, dan komen er nog mooi.
Lekker,
man. Hé, maar Alex, waarom wordt Wout Weghorst nou niet uitgenodigd voor Nederlands elftal?
Ja, jij wilde wat over zeggen, heb ik het idee.
Ik heb wel eens gehoord dat hij niet zo heel lekker in de groep lag bij alle clubs waar hij...
Ik kan eerlijk zeggen,
het is een lul, zeg.
In ieder geval een aantal jaar geleden, als je zo rondom de voetbalwereld een beetje om je heen vroeg van... welke speler heb je nou echt de pleurishekel? Dan zeiden 7 van de 10 spelers Wout Weghorst.
Ja, echt waar?
Ja. Maar, ik zou als trainer ook wel, als hij dan niet 100% zeker een basisplaats heeft, dan zou ik ook wel...
Maar jij zou aan de groep vragen wat ze ervan vinden. Ja. Dat doe je bij VOC.
Jij
vraagt
of niet?
Je moet jeugdvoetbal niet gaan verwarren met seniorvoetbal.
Maar wanneer verandert dat op een 18e?
Nee, ja, op een gegeven moment dan heb je ze zo opgeleid dat automatisch gebeurt. Dus dan hoef je dat niet meer te vragen. Maar ik denk dat het sowieso niet slecht is.
Maar zou Wout Weghorst een grote bek hebben bij het Nederlands elftal?
Ja, weet ik niet. Dat ik kan me echt niet voorstellen.
Zo moeilijk voorstellen.
Ik denk ook niet.
Je wordt toch uitgelachen dan?
Tegen Virgil in durven gaan? Als hij erbij is?
Virgil?
Van Dijk?
Ja, sorry. Virgil van Dijk.
Je moet de achternaam doen. Sorry.
Sorry, ja.
Vriend van Neil Pierce.
Ik wist niet dat Neil Peters hier op tafel zat.
Nee, maar toch als zo'n... Laten we zeggen dat Depay naar binnen komt... en die kan hem dan afleggen op Weghorst... En hij doet dat niet, dan gaat hij Weghorst toch niet uit stekken tegen Depay.
Nee, ja, maar daarom ben je toch ook geen lul. Ik bedoel, dat gebeurt toch allemaal buiten. Dat gebeurt er niet op het veld.
Denk dat bij... Ah, oké. Okay. Nee, de klootzak buiten het veld.
Ja,
jullie
ik heb dat wel eens gehoord.
Ja, ik weet niet. De Thomas...
Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik kan niet overoordelen. Top. Maar ik
heb nog nooit een positief verhaal bij hem gehoord, eerlijk gezegd.
Ja, ik heb geen idee. Zijn uitstraling, ik heb geen flauw idee. Ik vond overigens, ik las een best interessant verhaal over Steven Berghuis bij Feyenoord. Die ook onuitstaanbaar blijkt te zijn op de training. Hè? Dat hij alle ballen naar zich toe trekt. En...
Ik heb vanmiddag bedacht, daar moeten wij mee opnemen, want Steven Berghuis.
Ja.
En dan over klootzakken slash winnaarsmentaliteit.
Ja, ik ben wel benieuwd naar.
Als iemand van Feyenoord luistert, trekken we van zijn mouw.
Ja, is goed. Moet te doen zijn. Misschien korpot.
Ja, nee, het zit overal behalve hier. Zat we bij VI bij een of andere lijst. Mocht geen media doen, zei hij.
Oh ja.
Zat nou bij de VI.
Die zet hem af na de intro. Die luistert alleen de intro. Ja,
als
zichzelf wordt.
Goed, aanraders om mee af te sluiten. Zal ik beginnen? Want ik ben bang dat jij hem anders dat ik voor jou wegmaai. Want ik heb deze namelijk eigenlijk een beetje van jou, Alex. Namelijk de 8-delige podcast Renegades, Born in the USA. Ja, hij is goed. Dus voor wie nog een podcast een beetje ruimte over heeft, dan is dit de moeite waard. Het gaat over een gesprek tussen twee verrassende vrienden. Bruce Springsteen en Barack Obama. En die in 8 delen met elkaar praten.
Zijn hele... vrienden? Of gewoon voor deze serie?
Ja, ik kreeg het gevoel dat ze wel bevrienden te elkaar waren. Eén is Rob Stern, de ander is president. Maar leuk,
waren ze ook vrienden geweest als ze niet bekend waren?
Dat sluit ik niet uit.
Als ze elkaar gewoon in de fabriek tegen... Ja, nee, oké, maar...
Nee, maar want daar gaat hij...
Als ze met z'n tweeën in de jeugdopleiding van VOC zou zitten.
Nee, dan wel, denk ik. Nee, maar die podcast gaat natuurlijk deel over hun verschillende achtergronden. En waarom ze elkaar eigenlijk anders niet waren tegengekomen. Het gaat heel veel over ras ook.
Ja,
en over muziek.
Zeker over muziek. En Bruce Springsteen pakt af en toe nog eens gitaar erbij om een liedje te spelen. Af en toe wordt er een speech van Obama doorheen gedraaid. En dat is natuurlijk allebei geweldige sprekers. Dus het is echt de moeite waard. Zeker de 3e aflevering moet je, als je wil, instromen. Die gaat vooral over muziek. Thomas, je gaat het denk ik mooi vinden. Dus,
is het wel meer van mijn leeftijdscategorie? Ja, het is echt hele slow radio. Is ja. Het.
Ja, het is vet. Dat is Renegades, Born in the USA heet het.
Ja. Ik kwam deze week langs een stukje van...
Boek? Nee,
ja. Nee, geen boek. Ja. ik ga het niet meer bijhouden. Ik ben al mijn boek heen. Nee, langs een stukje van Peter Heerschop. Ja, het is een beetje een triest bericht, maar zijn moeder is overleden. En hij deed op de radio daar een verhaaltje over. En ja, je ziet nog wel eens als er iemand overlijdt en mensen doen daar dan een ode aan die persoon, dat er dan toch een soort van een mooi beeld wordt geschetst van ja, de tijd is rijp en het moest zo zijn en het is goed zo en je laat iets achter. En ja, ik heb mijn oma's overleden, maar nog niemand in mijn hele naaste omgeving. Dus ik kan niet zeggen dat ik er benieuwd naar ben, maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe dat is en hoe zo je zou voelen. En hij vertelt het op een hele soort confronterende manier, hoe dat op hem binnenkomt, dat zijn moeder is overleden en die is al oud, hartstikke oud zelfs. En zijn zus belt hem dan met dat nieuws en hij neemt je gewoon mee, zeg maar, in zijn gedachten daarover. En dat hij dan naar zijn moeder toe gaat om haar weer voor het eerst te zien, op het moment dat ze al overleden is. En wat dat met hem doet. En ik kreeg er echt kippenvel van. En ik vond het was confronterend, maar het was hartstikke mooi.
Klopt.
Ik heb een stukje uit Matthijs Draait Door. Vorige week zat Herman van Veen daar. En hij is wel een van mijn favoriete artiesten. Ik ga vaak naar zijn theatershows. Maar hij zat daar in het rubriekje Voor Altijd Jong.
En, elke week mooi, hè? Dat stukje.
Elke week mooi. Alleen Herman van Veen is als artiest geweldig. Maar als je hem zeg maar in een interview zet, dan is er geen touw aan vast te knopen. Dat gaat van links naar rechts. En Bart's grote voorbeeld, de presentator des Vaderlands, die had het ook echt moeilijk. Die zat echt met zijn handen in het haar, want het liep niet echt. Maar toen vervolgens ging Herman van Veen, die ging dus muziek maken. En dan zie je gewoon, dat is echt een bizarre... Toen zat Matthijs van Nieuwkerk in één keer weer op de tafel te genieten. Maar hij ging
vond je dat gesprek niet mooi?
Ja,
ik vind het theatraal, man, die van Veen.
Ik vind het wel mooi, maar het staat echt in schril contrast bij wat hij doet, zeg maar, als muzikus. Als muzikus vind ik hem echt geweldig. En als ik hem dan hoor praten, denk ik van ja, het is wel een beetje moeilijk allemaal.
Muzikus.
Maar ik heb heel weinig met Herman van Veen, maar ik vond het muzikus. Echt onwijs mooi, dat gesprek. Ook, ja. En het sluit een beetje bij Maarten aan. Het ging best wel lang over de dood ook. Dat was echt mooi.
Ja, dat was wel een mooi
hoe
stuk.
Ook hij, niet alleen Matthijs, maar ook Herman van Veen werd daar heel ongemakkelijk van. Omdat hij eigenlijk niet over wilde hebben. Omdat hij volgens mij het een ondraaglijke gedachte vond.
Ja, dat klopt.
Dus ik vond het echt wel een mooi gesprek. En uiteindelijk die uitvoering was ook heel mooi die daar, die daar
dus,
bracht.
Dus dat is mijn tip. Hij speelde uiteindelijk samen met de meiden van O'Gene. En hij had een of andere rapster erbij gehad. Ja. Loutje heette die. Ja. En met die big band van Matthijs van Nieuwkerk speelde die nummer opzij. Nou, dat is een heel oud nummer. Maar ik vind dat zo mooi. Dat is ook een klein metafoortje met voetbal maken, zeg maar. Je ziet dat hij enorm virtuoos is. Maar dat hij van alle plekken waar je niet verwacht, haalt die muzikanten. En daardoor kan hij extra uitblinken, zeg maar, als muzikant. En ik vind het geweldig.
Ik heb het programma zitten kijken nu van de week voor het eerst. Ik vond het echt gaaf, man. Ja, die gozer van Kijtman. Dat vond ik zo gemist, keihard. Ook,
die speelde die weer met dat hele gigantische...
Het is echt mooi gedaan.
Maar ik vond het zo mooi. Toen met dat Kijtman-project zijn ze gestopt. Ja. Omdat hij, wat hij soort van zei, gewoon kwam er volgens mij op neer dat hij dacht dat het niet meer beter kon.
Ja.
Maar ook in die band zaten dus wat mensen die daar zaten. En die werden echt een soort emotioneel als ze weer over die Kijtman-tijd spraken. En je zag wat beelden. Ik heb de Thomas toen daarna van of hij ze wel eens live had gezien. Maar dat is... ik vond het echt een goede programma.
Ja, prachtig. Ja,
ja ik ook nog. Mm-hmm. Zou jij me net het
wat kunnen we zinnen nog?
Ja, zeker. Ja, voor jou omdat je door je boeken heen bent. Zal ik toch maar een boek erin gooien?
Ja, Thomas kreeg het even voor zijn verjaardag.
White Man, Black Soul.
Nee, het is een ander boek. Gaat wel over Afrika, over Zuid-Afrika. En ook over sport. Playing the Enemy van John Carlin. Is uiteindelijk verfilmd in de film Invictus. En vertelt het verhaal over hoe rugby in Zuid-Afrika... En eigenlijk het nationale rugbyteam en uiteindelijk de WK-titel die ze winnen... Een onwijs belangrijke rol in het helingsproces of het verzoeningsproces in Zuid-Afrika speelt. En je kan zeggen, ik heb de film al gezien, maar de film is echt veel minder dan het boek. Het boek is echt te gek hoe daar wordt beschreven hoe Mandela, maar vooral ook die François Pienaar, de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam, zo onwijs belangrijk is geweest om rugby, wat een hele witte sport is in Zuid-Afrika, toch een gevoel van natiebouw of nation building geeft in Zuid-Afrika. Dat ook zwarten ineens durven een rugby shirt te dragen.
Ja.
Cool. Het is echt een te gek boek.
Mooi. Alex, dankjewel voor je komst en je bijdrage. En je mag ook het toetje verzorgen. Oude lullenmuziek, ja tuurlijk man.
Ja, maar het wordt geen oude lullenmuziek. Okay. Het is een nummer van Snelle.
Ah.
Samen. Een track die hij anderhalf jaar geleden
heeft. Heb je veel 15 jaar geluisterd in de auto?
Nee. Ik zal je vertellen waarom. Ik had afgelopen donderdag had ik een gesprek bij Veteranendag. Een project dat ik al heel lang doe en wat echt te gek is. En daar sprak ik een veteraan, Luc Elshout, Afghanistan-veteraan en Irak-veteraan. En die heeft echt meest afschuwelijke dingen meegemaakt in Afghanistan. En die heeft zijn verhaal aan Snelle verteld. En Snelle heeft daar een track over gemaakt samen, die over kameraadschap gaat. En dat is, ik vond het waanzinnig. En helemaal als je het verhaal van Luc erbij denkt, dat kunnen jullie niet bijdenken.
Het nummer is gebaseerd op zijn verhaal.
Het nummer van Snelle is gebaseerd op het verhaal van Luc, die op een bermbom rijdt in Afghanistan. En echt, ik vond het gek.
Dankjewel.
Hoi. Alright, dank voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren op de Core Podcast.
Op Twitter volgen.
Volg op Twitter. En ik zat toch heel even naar de hitlijst te kijken. We zijn de Jensen Show voorbij.
Oes.
Lekker. Dat vind ik wel zo lekker. Oes. Tot volgende week.
Ik had daarvoor altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je. Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen. Niet alleen herinneringen daar begraven. Ik denk nog elke dag aan toen, al is het jaren later. Want ik ging door de hel op aarde. Maar we gingen samen met mijn kameraden.